P-R-O-T-P.
U luistert naar de Protpot.
Alles geven, hè?
Het is eind mei 2004 in de late namiddag. Op een bedrijvencomplex in Zaventem vindt een poetsman de restanten van een gele knuffel in een afvalcontainer. Wat hij op dat moment niet weet, is dat in het gebouw achter hem zich een drama heeft afgespeeld.
Ik heb een volle prop met pillen, Bruno.
Frankie, dat kan niet.
Die hebben zijn maag moeten leegkomen.
Hij is aan het sterven, Michel.
Maart 2004. Michel Dretz en zijn vrouw Sonja zijn gelukkig getrouwd en wonen in Ransbeek. Ze zijn beide eind de 40. Hun huwelijk bleef kinderloos. Tot nu.
Michel, dat was echt zo'n correcte mens. Die kon heel hard zijn voor een ander, maar die kon ook al even hard zijn voor zichzelf. En Sonja, dat was zo meer de zorgzame vrouw. Die stond altijd klaar voor iedereen in elke situatie.
Altijd als wij vroegen, komt er nog een kindje? Dan was het van, we weten het nog niet, we zijn niet zeker.
Voor mij was het eigenlijk altijd wel al duidelijk. Het was Sonja die een kinderwens had. En eerder Michel die dat bleef uitstellen. Want ja, die had ambities op zijn werk. Die wou eerst hogerop geraken.
Michel werkte bij de administratie van Sinalco Medics, een medisch bedrijf. Hij ergerde zich daar geregeld aan het feit dat zowel zijn medewerkers als zijn bazen hun werk niet serieus genoeg namen.
Ja, het gerucht ging er rond in Ransbeek dat hij als overkop zwanger wilde geworden. Ja, met hun leeftijd, ze moeten van elk nijsprong profiteren, hè. Ja, ze hebben dan speciaal een motelletje afgehuurd omdat de kuisvrouw een keer die dag ging komen. En Michel, ja, is er dan speciaal daarvoor al over de middag van zijn werk naar daar gegaan, hè, om... Tja, allee, ja, hoe zeg je dat? Om een keer te proberen, hè.
Sonja heeft haar ijsprong.
Wat?
Sonja wil kinderen. En de dokter heeft gezegd dat we van elke ijsprong moeten profiteren. En dat is vandaag.
Maar dan plots, op het verjaardagsfeestje van Julien, de vader van Sonja, kwamen ze met het nieuws. We verwachten een kindje!
April 2004. Sonja krijgt een heel speciaal cadeau van haar zus Anja. Het cadeau kreeg de naam Leslie.
Dat was zo'n rage die uit Japan was komen overgewaaid. En die poppen waren geprogrammeerd dat je daar echt voor moest zorgen, gelijk voor een baby.
Het was een Hidamari no Tami, maar eigenlijk leek dat gewoon op een Furby. Vier keer zo groot, helemaal geel en echt lelijk.
Dat dichte gezichtje, dat kon bewegen. Er zaten ook een paar knopjes op, zo'n beetje gelijk een pakje van een computerspel. En dan, ja, met die knoppen gaf je dan dat beest eten of deed je het in slaap of liet je een boordje laten en zo.
En lawaai dat dat beest maakte. Iedere keer als je iets niet goed deed, kwam daar zo'n piep uit.
Wij zien die dus afkomen met die pop. En ik weet nog dat wij tegen elkaar zeiden, allee, wat is dat nu voor een cadeau? Wie verzint zelf zoiets? Binnenkort is het al gedaan met de rust. Michel kan al niet meer slapen. En dan gaan ze heel die heisa nog mee een paar maanden vervroegen.
Michel was daar dus ook niet content mee, hè? Ik zie hem nog staan. Met een lach die zo fake was als maar kan. Maar ja, Sonja was dolgelukkig. En dan gaat Michel niet tegenspreken, hè?
Ze nam die pop echt overal mee. Het was lekker dat ze er al aan gehecht was, alsof dat haar eigen kind was. En ze had het de naam Leslie gegeven. Dat was zo gezegd de keuze van hen er samen, maar ja, het was wel duidelijk dat Michel zich daar eigenlijk zo ver mogelijk van af wilde houden.
Op een dag moest Sonja naar een begrafenis, ongeveer rond de middag, en ze kon daar die pop natuurlijk niet meenemen. En toen is het idee geboren dat Michel ook een keer een dag voor Leslie ging zorgen.
Hij ging daar natuurlijk geen dag verlof voor nemen, want hij had juist promotie gemaakt en tegelijkertijd was zijn rechtstreeks zijn baas ook juist vervangen. Hij duurde zijn vloer, gelijk hem dan noemde, nog geen een dag zonder kapitein te laten.
Leslie ging dus mee met Michel naar kantoor. Hij ging dat piepend beest een hele dag verborgen houden in een schuif van zijn bureau.
Sonja was er niet gerust op. Echt elk al vier zat ze van op de begrafenis met haar gsm te bellen naar Michel.
Hoe is mijn Leslie?
Hij ligt hier te slapen.
Nu al?
Ja, ik moet even naar
boven. Oh, je gaat hem toch niet alleen laten, hè, Michel?
Even, Sonja. We hebben het erover gehad. Ik ging hem weg.
Maar dan moet hij hem kunnen loslaten ook.
Ja, oké, sorry. Heb je mee?
Nog niet, Sonja.
Oeh, dan gaat hij niet lang slapen, hè?
Oeh, dan gaat hij niet lang slapen.
Ja, je moet hem eerst eten geven, hè?
Oh, maak het dan wakker.
Nee, niet wakker maken.
Oh, zeg, Michel, het gaat toch, hè?
Ja, Sonja, ja.
Zeg, ze gaan niet vertrekken. Ik ga je straks bellen als ik op de koffietafel zit, oké?
Michel had een apart bureau, dus ik kon daar eigenlijk alleen zitten. Maar ja, hij hoopte waarschijnlijk dat er die een dag niet te veel volk ging binnenkomen. Maar ja, die een dag liep er natuurlijk heel veel personeel binnen en buiten.
Kom. Michel had net promotie gemaakt, maar ook op de positie net boven hem was iemand nieuw gekomen. Die mens heette eigenlijk Bert, maar iedereen noemde hem Bucky. En dat wilde hij zelf ook.
Het is 22:50. Michel verlaat plots het kantoor.
Bucky was een echte manipulator. Noem het maar gerust een psychopaat. Michel had het daar ook niet gemakkelijk mee.
Ja, in een dag verplichtte Bucky Michel onverwachts om naar de parking te komen, bij hem in de auto te stappen en voor een bepaalde tijd mee te gaan.
Verwacht u binnen 2 minuten op de parking.
Wat? Waar? Op de parking? Van wat?
We gaan een ritje maken, Michel.
Ja, maar Bucky...
Over en uit.
Michel nam dan snel zijn vriend Guido Pallemans in vertrouwen. Hij hoopte Guido in de tussentijd voor Leslie kon zorgen, zonder dat iemand op de vloer daar iets van zou merken.
Guido Pallemans was eigenlijk Michel zijn vroegere baas. Ze waren geswitcht van positie omdat Guido die rol als baas niet aankon. Maar nu geeft Michel hem dan toch weer die verantwoordelijkheid, zonder veel uitleg te geven. Want ja, dat moest allemaal rap gaan. Bucky stond al te wachten.
Michel, dat meende niet.
Als hij wakker wordt, moet hij even wat eten en wat aversie geven.
Wat?
Ja, Guido, dat is iets Japans. Sonja heeft dat van mijn zus gekregen toen hij hoorde dat ze zwanger was en ze zich daaraan gaan hechten.
Maar Michel, dat neemde u nog niet mee naar uw werk.
En natuurlijk niet. Maar Sonja moest dan op een begrafenis komen af, want ik heb je nodig, zeg.
Ja, Michel, ik kan dat niet kunnen.
Er ligt een gebruiksaanwijzing.
Guido, dat was een echte conflictvermijder en zeer stressgevoelig. Het was niet voor niks dat hij zelfs zijn job als baas van de administratie opgegeven had, hè, om terug zijn vertrouwde plekje terug te hebben. En dan krijgt hij nu weer een verantwoordelijkheid dat hem niet wil.
Het is 22:45. Guido wordt geconfronteerd met Leslie.
Er komt geluid op Michel zijn bureau.
Wat geluid?
Piep.
Er had al een collega iets gehoord, dus Guido moest wel gaan kijken. Hij kijkt in de schuif en daar ligt Leslie. Eerst nog stil, maar dan begint hij te piepen en te doen. Leslie had honger natuurlijk.
Guido's grootste bezorgdheid was toch zorgen dat niemand iets ziet. Het was bijna middagpauze, dus Guido hoopte dat iedereen dan gaan eten zou zijn en dat hij dan wel even voor Leslie zou kunnen kijken.
Maar dat was buiten Frankie gerekend. Frankie die zat aan het eiland samen met Guido. En Guido, Michel en Frankie, ja, dat was op de vloer gekend als 3 mensen die samen hingen als klei. En aangezien Michel nu onverwacht weg was, ja, verwachtte Frankie om samen met Guido naar de refter te gaan.
Frankie Lusveld, dat was een jonkman die alleen woonde. En hij was bevriend met zowel Guido en Michel. En die waren echt heilig voor hem. Hij was ook zo de entertainer van de draai, altijd lolletjesman en af en toe wel een keer een beetje te enthousiast.
Guido had Frankie bijna weg kunnen krijgen door te zeggen dat hij zelf nog aan een dossier wou voortwerken over de middag. Maar toen begon Leslie weer te piepen vanuit een bureau van Michel.
Frankie, enthousiast als ze is, vliegt naar die bureau en heeft Leslie direct gevonden. In tegenstelling tot Guido vindt hij dat beest direct fantastisch en begint hij op allemaal knopjes te duwen.
Guido, je kunt niet geloven hoeveel warmte en vriendschap je daarvan krijgt.
Frankie, dat is een plusje beest met een computer erin.
Nee, Guido, kijk eens. Dat is een karakterke. Kijk, je kunt zelf bepalen hoe je dat opvoedt.
Maar een reden te meer om naar achter te blijven, Frankie. Stik hem terug in de schuif.
Er zat wel een gebruiksaanwijzing bij, maar het schijnt dat dat allemaal niet zo duidelijk was. Waarschijnlijk een beetje te rechtstreeks vertaald van het Japans.
Guido was er allemaal niet gerust in. Hij probeert een paar keer te bellen naar Michel, maar die pakt niet op. Hij spreekt dan maar een boodschap in waarin hij de verantwoordelijkheid doorgeeft aan Frankie.
Ja, Michel, Guido hier. Frankie heeft Leslie ontdekt, hij wil hem niet meer afgeven. Ik ga niet meer met hem discussiëren, ik draag bij deze verantwoordelijkheid over aan hem. Excuses Michel, maar je kent hem, hè.
Hij wilde ook dat Frankie zelf naar Michel belde, om er zo zeker van te zijn dat hij geen verantwoordelijkheid meer had over hoe het dan ook met Leslie zou aflopen.
Een half uur verstrijkt. Michel beantwoordt geen enkele telefoon.
Ondertussen was het al een stuk in de middag. Michel en Bucky waren nog altijd weg. Niemand wist waar naartoe. Michel nam ook zijn gsm niet op.
Sonja zat ondertussen op de koffietafel van die begrafenis. Door de situatie was ze alles wat meer beginnen relativeren en had ze besloten om wat meer te focussen op het nieuwe leven.
Ze voelde zich zo wat schuldig, omdat ze dat beestje misschien te veel aan haar man had opgedrongen. En ze dacht dat ze hem daarmee het gevoel gaf dat ze in hem geen goede vader zag voor een echte kind.
Ze probeerden hem dan ook van op die koffietafel te bellen, maar ja, ook zij kreeg alleen maar antwoordapparaat.
Hey Michel, het is Sonja. Ik kwam maar zeggen, je hebt gelijk, ik moet leren loslaten. Ik vertrouw je voor de volle 100%, je gaat een fantastische papa worden. Oké, ik zie je graag.
Ja, die Guido, die is dan beginnen bellen, ik denk een keer of 10 in totaal. Maar uiteindelijk is hem daarmee gestopt en is hij zelf naar de refter gegaan om te gaan eten. Maar je kon wel zien dat hem toen niet helemaal op zijn gemak was. Maar ja, de Guido was altijd nog wel rap nerveus.
Frankie, die heeft heel de middag bij Michel in het bureau gezeten. En ondertussen heeft hem daar gegeten en is hem heel de tijd bezig geweest met Leslie.
Als dessert had Frankie altijd een zakje ringlings. Dat zijn ajuinchips. Hij vond dat het beste dat er ooit gemaakt was geweest.
Iedere keer dat hij een ringeling in zijn eigen mond stak, drukte hij op een knopje bij Leslie dat stond voor snoepjes geven. Enfin, dat dacht hij tenminste.
De piepgeluidjes van Leslie begonnen plots heel anders te klinken. Je kon ook zien aan die oogstjes dat er iets mis was.
Frankie, in zijn enthousiasme, had dat allemaal niet zo goed door. Heel dat ringelingstakje is er nog doorgegaan. Stel u voor.
En op een gegeven moment wilde hij Leslie laten slapen, maar dan heeft hij door dat hij een vrij grote fout gemaakt heeft. Natuurlijk, juist dan, komt de Guido terug in het bureau binnen.
Oh, ik dacht dat die knop snoep was en zijn medicamenten. Maar hier, ik heb een volle prop met pennen, Guido.
Frankie, dat kan niet.
Maar we gaan wel zien, dan toch? Ja, ik weet het, Guido. En ja, je hebt het gezegd. En ja, ik heb moeten luisteren. En ja, 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 ja. En takkes, piep.
Je kon gerust spreken van een vergiftiging. Er was dringend hulp nodig, maar waar gingen ze nu vinden? Michel was nog steeds onbereikbaar.
Frankie die liet iemand van de IT van Sinalco zelf komen om er eens naar te laten kijken. Maar ja, die mens kon niet veel doen. Dus ja, dat draaide daar direct uit op zo'n verhitte discussie.
Ja, dat is toch een computer?
Ja, maar ik kan toch niet aan die programmatie aan?
Nee, nee, anders kun je altijd van alles, maar als het echt is om iemand te helpen, dan is het van nee, 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 nee!
Wat had jij nu verwacht?
Kom nou, buiten!
De rest van de administratie had dan ondertussen ook door dat er iets goed mis was, daar in het bureau van Michel.
Een collega, met alle goede bedoelingen, ze, kwam voorstellen om dat beest zijn maag leeg te pompen. Of dat daar geen knop voor was.
Frankie had dan een boekje met de gebruiksaanwijzing een telefoonnummer in Japan gevonden en hij heeft er dan ook naar gebeld.
Er werd daar naar het schijnt ook opgenomen, maar ze spraken daar geen Engels en natuurlijk al helemaal geen Nederlands. Dat bracht dus ook niet veel op.
En uiteindelijk vroeg iedereen zich toch hetzelfde af. Waar zit Michel?
Half twee. Voor de 23e keer belt Guido naar Michel. Dit keer wordt dan toch opgenomen.
Guido had dan eindelijk toch weer contact met Michel. En het viel hem direct op dat Michel niet vrijuit kon spreken. Dus Guido vraagt aan Michel of Bucky naast hem zit en dat werd bevestigd. Want ondertussen waren die wel al 2,5 uur weg. En wat die gedaan hadden, dat weet dus niemand, hè?
Guido probeerde aan Michel duidelijk te maken dat Leslie echt aan het sterven was. Maar dat leek niet echt binnen te dringen bij Michel. Hij sprak van een project doorschuiven en zo, maar hij was blijkbaar al op de terugweg. Hij zou er binnen de 10 minuten zijn. Michel werd door Bucky afgezet op de parkeerplaats. Tot op vandaag weten we eigenlijk niet wat die gaan doen zijn. En Michel is dus eigenlijk 2,5 uur onwettig afwezig geweest.
En met een andere stal Sonja door ook. Hij was juist weergekomen van de begrafenis met gedacht dat ze Leslie zou komen afhalen en meepakken naar Roos.
Nu, de afspraken tussen Michel en Sonja waren heel duidelijk. Sonja komt niet ongevraagd op zijn vloer.
En die gsm gaat af, een paar meter van haar.
Zie je, waar zijn we nu?
Hier, Sonja.
En daar stond hij dan te kijken naar haar man, die dus uren weg was geweest en Leslie alleen had gelaten. En hij wist dat dus al, hè, dat Leslie daar gewoon binnen lag te sterven.
Ze hebben zich dan samen naar binnen gehaast in de hoop dat het nog niet te laat was. Wat ze daar aantroffen in die bureau, goh, dat wens je grootste vijand nog niet toe.
Een paar uren voor had Sonja hem nog gewoon vrolijk kraaiend meegegeven aan Michel. Nu was hij aan het kermen van de pijn. Echt een doodstrijd.
Sonja had alles gedaan wat in haar mogelijkheden lag om hem nog hier te houden. Ze zat er nog tegen te praten en op al die knopjes te duwen, maar reanimatie was precies geen optie bij die pop.
Guido en Frankie waren er getuigen van hoe dat hun baas daar alleen maar machteloos kon toezien. Frankie voelde zich natuurlijk schuldig. Hoe zou hij dat ooit kunnen goedmaken met Michel en Sonja?
Ja, na, denk 10 minuten of zo, dan... Ja, dan was er toch die laatste zucht, hè. En ja, de Leslie was er niet meer. En ja, allee, uiteindelijk het enige goede dat je er nog van kunt zeggen is dat, ja, dat Sonja en Michel er wel bij zijn geweest toen dat Leslie uiteindelijk is heen gegaan.
En toen stonden ze daar met aan de vier in een bureau. En de grote vrouw, die eigenlijk een olifant in de ruimte was... Ja, wie was er dan eigenlijk verantwoordelijk voor? Of misschien nog meer?
Waar waren jij eigenlijk?
Sonja, haar emoties gingen alle kanten uit. Ze snapte daar niets van. Vooral hoe dan Michel als nieuwe baas daar dat allemaal zo heeft laten mislopen.
Michel zei uiteindelijk dat hij dat allemaal wel op zich ging nemen. Maar je kon zien dat het nog allemaal niet goed was binnengekomen bij hem. Er moest er die middag met een Bucky toch nog iets gebeurd zijn. Iets dat nog meer impact maakte op hem.
Ja, ze is dan maar vertrokken en ze heeft die pop meegenomen, hè? Ja. Uiteindelijk wilde ze die ook niet bijhouden of zo. En op de parking heeft ze die dan direct gedumpt voordat ze naar huis reed.
Echt erg. Weken was Leslie niet van haar zijde geweken. Ze laat hem eens een halve dag los en ze mag hem al naar het containerpark dragen.
Michel en Sonja hebben zich daar samen over gezet. Het is raar om te zeggen, maar ze zijn er uiteindelijk sterker uitgekomen.
Frankie zat er erg mee. Hij is naar het schijnt de dag erna komen werken met een rouwband rond zijn arm. Michel heeft dan toch zo snel mogelijk een goed moment gezocht om hem die te laten afdoen.
4 maanden later is het echte babytje dan geboren en alles ging wonderwel. Het was wel een beetje vreemd. Ze hebben dat babytje dan ook Leslie genoemd. Misschien is dat wel omdat die pop zo snel mogelijk vergeten moest worden. Of juist niet.
Waar dat we wel mee blijven zitten is met de vraag: waar was Michelle naartoe die middag samen met Bucky? Het lijkt er wel op dat ze dat daar op de dienst wel weten, maar ja, die houden dat echt wel voor hunzelf.
Bedankt dat u luisterde naar een heel speciale aflevering van de Protpod, een podcast voor en door fans van het eiland. Ik ben Christophe, normaal gezien ben ik zelf veel aan het babbelen, maar ik vond het een keer tof om dat door anderen te laten doen. De voice-over was Sarah de Smet, de muziek werd gemaakt door Dimitri Malengier en verder hoorden jullie ook nog heel wat collega-podcasters en ik ga die nu allemaal noemen. Evi van Hoe Goe Was Dat, en die heeft ook wel met de voorbereiding geholpen, Milan en Niels van Watje in 7, Karel van Heimwee, Rick van de Vlaamse Filmpodcast, Jasper, Jonas, Nick en Marijn van Dierbaar, Bart van Gremlin Strike Back, Anne-Sophie en Julie van How You Doing, Kiara van TWR en Melk en Honing, Senne van Plaatpraat, Nico van Proefperiode, Sander ook van Proefperiode en Het Mag Gezegd Worden, Lars van Shotcast, Laura en Silke van de Volksjury, Mirte van de Koesterfabriek, Veerle van E-Kolle, waar dat ik zelf trouwens co-host ben, Magali van Er Mag Alleens en Outcasts, Roosje van de Kilocast en Dertigerspraat, Fokke van de Fokcast, Frederik van Mijgedacht, Pieter van Relaas, Mathieu, Bert en Julian van de Thompsons, en Julian maakt ook Clever Girls, Anne van Doordenkers, Robin van Disney Klassiekers en The Original Sound, Track, Elias van Muzieklab, Jarne en Jochen van Lariboek en Apenkool, Timothy en Tom van de TimTom podcast, Gert en Eline, mijn voormalige co-hosts. Bedankt allemaal, dit was een heel leuk projectje. Dit was voor mij al sinds de meest speciale aflevering tot nu toe om te maken. Ik heb ondertussen zelf kunnen zien dat er echt wel veel goede, leuke en interessante Vlaamse podcasts zijn. Sommigen heb ik zelf tijdens het maken ontdekt of herontdekt. Wil je nog meer eilandcontent? Dan kan je de Protpod volgen op je favoriete podcastkanaal en op de sociale media. Er is ook een online voicemail, speakpipe.com/deprotpod. En dan kun je zelf een berichtje inspreken en dan kom je misschien ook wel in de podcast een keer. En je kan de Protpod ook financieel steunen via buymeacoffee.com/deprotpod. De volgende aflevering wordt normaal gezien een interview met Wim Oproek, a.k.a. Frankie. Tot dan!